Danielle, er ligt hier een hond met zijn snuit op zijn voorpoten. Die hoort bij jou, hè, die hond?
Ja, dat klopt.
En ze is nu heel rustig. Maar waar helpt ze jou allemaal bij?
Nou, Nola helpt me vooral heel erg om mijn spanning te signaleren. Ik heb dat zelf niet zo goed door. En Nola heeft heel erg geleerd om het eigenlijk voor mij aan te geven als mijn spanning oploopt. Dus bij mij gaat het van 0 naar 100. En bij 10 zegt ze eigenlijk, jij hebt spanning, jij moet iets doen. En vervolgens kan ze me helpen om die spanning ook weer te reguleren, zodat die omlaag gaat. Daarnaast is Nola eigenlijk gewoon mijn bron van veiligheid, waardoor ik weer met het OV kan, naar de supermarkt kan, zelf met haar. Maar niet meer afhankelijk ben dus van andere mensen om dat te doen.
Ja, Nola is een golden retriever. Mm-hmm. En nu ligt ze heel rustig. Ze heeft ook een speeltje, daar was ze net even mee aan dollen. Maar ze ligt nu heel rustig, gewoon lekker in de hoek van de kamer. Wat zegt dat dan over jou?
Nou, ze is nu dus niet aan het werk.
Ze is vrij.
Ja, voor Nola, als zij er hulphondhesje aan heeft, dan is ze aan het werk. En dat heeft ze ook geleerd van pup af aan eigenlijk. En als zodra dat hesje afgaat, is ze vrij, is ze gewoon een huishond. En het kan zijn dat ze dan wel reageert, maar dan verwacht ik niet van haar dat zij iets doet. En voor haar is dat ook echt een heel duidelijk onderscheid. Het wordt ook echt een ander hondje als je dat hesje omdoet.
Is dat echt waar, ja? Dus als jij nu het hesje van de hulphond aandoet, mm-hmm. dan staat ze ook echt in jouw dienst?
Ja. Yeah. Ja, en zij weet ook gewoon inderdaad, hesje aan is werken, hesje uit is vrij. En ze negeert dus ook, ze zou je ook negeren als ik nu het hesje om zou doen, zeg maar. Dan geeft ze je ook geen aandacht meer.
Dan is ze helemaal volledig gefocust op jou.
Ja.
Ja, en nu is het inderdaad dus een huishond, ze liep met de dolle, met de knuffel en wil aaien in ontvangst nemen. En dat kan dus ook allemaal dan?
Ja, zeker, ja.
Oké, straks meer hond, straks meer Nola. Want ik heb haar ook als pup gezien in een documentaire. Daar gaan we het allemaal over hebben. Maar ik wil eerst nog even op jou focussen, als je het goed vindt. Want als we teruggaan in de tijd. Hoe was jij als een scholier? Hoe was jij toen?
Ja, heel perfectionistisch. Ik wilde alles graag goed doen. Hoge cijfers halen. Cum laude mijn studie halen. Zowel de middelbare school als mijn opleiding, psychologie. Dus ik was vooral heel erg bezig met presteren en het beste uit mezelf halen. Het voor iedereen naar de zin maken. Maar daardoor liep ik ook heel erg op mijn tenen en was ik eigenlijk altijd bezig met, oh, vindt iedereen me wel leuk? Doe ik het wel goed? Ben ik goed genoeg? Dat.
Ja, dus perfectionisme. En daar is op zich natuurlijk niet zoveel mis mee als je het goed wil doen. Mm-hmm. Waar merkte je dan aan dat het je toch opbrak?
Ja, ik denk dat ik zo op zoek was naar controle over de wereld. De wereld is natuurlijk heel onvoorspelbaar. Dat vond ik als kind al heel lastig en als tiener nog meer. Waardoor ik heel erg op zoek ging naar controle dan zelf maar zo perfect mogelijk zijn. De ander kan je niet controleren, dus dan maar mezelf. En daar liep ik op een gegeven moment in vast in dat ik een eetstoornis ontwikkelde. Dat ik heel veel angsten ontwikkelde. De wereld eigenlijk gewoon heel eng vond en ook niet meer zo leuk. Dus dat perfectionisme wat soms ook inderdaad heel helpend kan zijn, sloeg eigenlijk gewoon heel erg door. En ging vooral ten koste van mezelf.
Ja, het is natuurlijk een balans. Enerzijds tussen het goed willen doen en je niet verliezen dan.
Ja. Yeah.
En wanneer merkte je dat je dat het niet meer goed ging? Dat het de andere kant op ging?
Ja, ik heb dat eigenlijk denk ik vooral heel lang ontkend. Ik was erg in de overtuiging van Ik moet dit gewoon doen, want het helpt mij. Het was ook zo, als hoe meer uren ik studeerde, hoe hoger mijn cijfers werden. Het eten ging niet goed en ik was niet gelukkig, maar mijn cijfers waren goed. Dus voor mij was dat dan soort de ultieme beloning van wat ik doe heeft dus zin. En het heeft heel lang geduurd voordat ik inzag dat het eigenlijk niet zo was. En dat het op de lange termijn vooral heel veel kostte. Ik denk dat daar ook. Ik had ook al wel vanaf mijn 17e, 18e meerdere behandelingen gehad en die werkte eigenlijk allemaal niet zo goed. Ik denk ook omdat ik dus nog niet klaar was om me dat te realiseren van wat ik nu doe helpt me dus eigenlijk niet.
Want vanaf welke leeftijd sloeg dat perfectionisme een beetje door?
Nou, eigenlijk op de basisschool al.
Oh, zo jong al?
Heel jong al, ja. Ook dat de eerste eetstoornisklachten ontstonden was ook al op de basisschool en eigenlijk op de middelbare school werd dat alleen maar meer.
Hoe reageerde jouw familie daarop? Hoe zagen zij dat er iets met jou aan de hand was? Of kon je ook voor hun de schijn ophouden dat je het allemaal wel onder controle had?
Nou, op de basisschool hadden mijn ouders dat ook wel door. Dat ik bijvoorbeeld op school kon ik heel teruggetrokken zijn en stil zijn. Dan kon ik het allemaal heel spannend vinden. En dan thuis kon ik heel boos worden. Omdat ik dan eigenlijk het zo spannend vond op school. En het kwam er dan thuis pas uit. En dan was ik niet per se boos. Ik was gewoon overspoeld, overweldigd. Dat. En het kwam eruit in boosheid. Dus al best wel jong, in groep 6 of zo, ging ik voor het eerst naar een psycholoog. Vooral gericht dan op sociale vaardigheden. Nou, dat soort dingen. Dus dat zagen ze wel. Maar ik wist ook al heel jong wat ik tegen zo'n hulpverlener moest zeggen om de goede antwoorden te geven. Dus het sociaal wenselijke zat er ook al best wel vroeg in.
Oh ja, hoe heb je dat dan geleerd? Dat je wist wat je moest zeggen tegen de hulpverleners?
Ik denk dat ik vooral heel jong al geleerd heb om mij aan te passen aan de mensen in mijn omgeving. Om te voelen, ik was gewoon heel gevoelig. Ik voelde precies aan hoe iemand anders zich voelde en dan moest ik mij daartoe verhouden. En daardoor was het gewoon eigenlijk altijd me aanpassen en me voegen naar wat er van mij gevraagd werd. En daar was ik gewoon best wel goed in.
Ja, terwijl je zelf hele andere gevoelens daarbij had.
Ja, vaak wel.
Was er iemand met wie je daarover kon praten?
Nee, toen niet. Nee.
En vanaf wanneer veranderde dat? Wanneer stond je daar meer voor open? Misschien ook wel meer open voor behandeling?
Nou, ik denk op de middelbare school eigenlijk ook nog niet echt. Het was op een gegeven moment dat vriendinnetjes zagen van dat het met eten niet zo lekker ging. Dus dat die aan de bel hebben getrokken bij zo'n vertrouwenspersoon op school, die dan mijn ouders hebben gebeld. En toen kwam ik in therapie, toen ik 17 was, maar eigenlijk, ik zag zelf nog niet echt dat er een probleem was. Dus ik ging wel braaf en ik zei wat ik moest zeggen, maar er gebeurde gewoon niet zoveel. En ik denk eigenlijk pas dat toen ik op een gegeven moment, ja, nu 4 jaar geleden, ik echt helemaal vastliep en dacht, ja, dit wordt het niet meer of zo. Hoe moet dit nog goedkomen? Dat ik toen pas echt ben gaan denken van, oké, wat moet ik nu doen? En wat is nou echt belangrijk?
Dus toen kwam je open te staan voor behandeling 4 jaar geleden. Dan hebben we het over de coronacrisis.
Ja.
Was dat een belangrijk kantelpunt?
Ja, ik denk het wel. Ik had toen al best wel veel behandelingen gehad. Van de een naar de ander gestuurd. Steeds eigenlijk weer weggestuurd of doorgestuurd, want niemand wist het. En toen zat ik ergens in behandeling en ik viel heel erg terug in mijn eetstoornis. Dus het ging eigenlijk gewoon best wel slecht. Dus ja, het was wel een dieptepunt, denk ik, dat je het kan noemen. Waardoor ik eigenlijk ook gewoon mijn sociale contacten verwaterde. Niet alleen door corona, maar ook daardoor.
Want wat waren de klachten waar je 4 jaar geleden echt tegenaan liep? Wat maakte dat je echt dacht, nu zit ik vast?
Ja, ik at bijna niet meer. Ik had anorexia, dus ik viel heel veel af. Had het altijd koud. Kon niet meer met sociale dingen meedoen, want dan moest ik eten. En dat vond ik heel ingewikkeld. Dus dat was op dat moment mijn leven. En door corona hoefde ik ook niet zo heel veel, want het was corona. Maar dat maakte wel dat die eetstoornis alle ruimte kreeg om maar gewoon los te gaan. Waardoor het eigenlijk heel snel gewoon best wel slecht ging. Waardoor ook toen mijn huidige behandelaar weer zei, of niet mijn huidige, maar mijn behandelaar van toen zei toen van, ja, wij kunnen dit niet oplossen, er is iets anders nodig. Dus moest ik weer door naar het volgende. En toen ben ik eigenlijk pas gaan nadenken van, oké, maar wat wil ik nou? Want ik heb nu al zoveel behandeling gehad, dat is het blijkbaar niet. Hoe ga ik toch nog een manier vinden om mijn leven te leven? Ja, en daar kwam Nola uit voort.
Ja, want wat is het antwoord op die vraag? Wat wilde je voor jezelf?
Ja. Oh, dat is wel een moeilijke vraag. Ik wilde vooral, denk ik, ergens vertrouwen uit kunnen putten. Vertrouwen dat ik het kan, dat ik het niet alleen hoef te doen. En mijn vertrouwen in mensen is gewoon, nou ja, niet zo best. Ik ben heel wantrouwend, ook altijd al geweest. Maar zeker nu na alle hulpverlening. Ik geloof niet zo meer in de GGZ, in de zorg, in behandelaren. En een hond is onvoorwaardelijk. Die is er altijd. Mijn therapeut gaat niet mee naar huis. Dus dan bleef ook de therapie bleef bij dat ene uurtje in de week. Maar ja, Nola is er altijd. En dat maakt dat je ook op de momenten dat je niet in zo'n therapiesessie zit, wel kan terugvallen op je hulp. En dat kon ik makkelijker bij een hond, nog steeds, dan bij een mens.
Ja. Toch ben jij psychologie gaan studeren. En je bent afgestudeerd psycholoog.
Ja.
Wat maakt dan dat je enerzijds zegt van, ja, ik vind het moeilijk om behandelaren te vertrouwen, maar anderzijds, je bent er nu zelf ook een geworden.
Ja, ik heb ook moeite om mezelf te vertrouwen overigens. Nee, kijk, ik denk dat... behandelaren doen altijd wat ze denken dat goed is. Maar soms past het gewoon niet bij wat iemand nodig heeft. En zeker bepaalde therapieën zijn gewoon heel erg vanuit een boekje. Dit is hoe we het doen. Maar dat is niet per se hoe dat voor mij het beste werkt. En daar ben ik denk ik best wel tegen aangelopen dat ik in een protocol geduwd werd waar ik niet in paste. En ik geloof ook als psycholoog gewoon heel erg in het werken op maat. Het kijken naar het individu. En dat is denk ik wat ik ook heel erg gemist heb.
Ben je daarom psychologie gaan studeren om dat systeem te veranderen?
Nou, niet alleen. Ook gewoon omdat ik het heel tof en heel bijzonder vind om dit werk te kunnen doen. Maar ook wel inderdaad omdat ik heel erg denk, ik wil niet dat iemand zich voelt zoals ik me gevoeld heb. En ik wil heel graag, als ik één iemand kan helpen om verder te komen op wat voor manier dan ook, dan zou ik dat heel graag doen. En ik weet ook dat ik niet in mijn eentje het systeem ga kunnen veranderen, hoe graag ik dat ook zou willen. Maar ik probeer toch binnen dat wat ik doe en binnen dit systeem wel mijn eigen weg daarin te vinden en zoveel mogelijk aan te sluiten bij wat iemand zoekt.
Ja, de zorg op maat. Er zijn natuurlijk veel discussies nu in de GGZ gaande, hè? Ook over medicijngebruik, maar ook zelfs de DSM-5 staat ter discussie, de GGZ-bijbel. Moeten we mensen nog wel labelen? Mm-hmm. Tegen wat voor problemen liep jij aan in die geestelijke gezondheidszorg? Waardoor voelde jij je onbegrepen?
Ik denk sowieso heel erg... alleen al de wachttijden waren verschrikkelijk. Dan krijg je een spoedaanmelding, maar dat duurt dan wel nog 4 maanden.
Ja.
Maar dat is dan spoed. Maar ook dat als je niet de vooruitgang boekte binnen de tijd die zij voor jou hadden bedacht, dan was dat voor hen de conclusie, oké, of je wil niet graag genoeg, of dit is niet jouw therapie. Terwijl het ook kan zijn dat je gewoon wat meer tijd nodig hebt. Voor mij was het zo belangrijk dat ik eerst vertrouwen op kon bouwen met een behandelaar voordat ik stappen kon gaan zetten. Maar eigenlijk is er in het huidige systeem niet echt tijd voor, want je moet stappen gaan zetten in de hoop dat je een keer iemand gaat vertrouwen. Maar ja, dat werkt bij mij niet.
Nee, dus je zegt eigenlijk van ja, die psychiatrische zorg is doorgereguleerd. Alles is moet natuurlijk gelabeld worden financieel. Je hebt zoveel tijd voor een patiënt. Daarbinnen moet je het doen.
Ja, vaak wel. Op heel veel plekken denk ik in ieder geval wel. En daarnaast dat het gewoon heel vaak lastig is voor mensen of voor behandelaren om de comorbiditeit te behandelen. Dus als je meerdere stoornissen, diagnoses hebt, ja, waar begin je dan? Kan dat überhaupt? En heel veel mensen vinden dat heel ingewikkeld.
Maar nu is er dan Nola.
Ja.
En hoe kwam de hond in jouw leven dan?
Nou ja, ik zat dus op mijn dieptepunt. Ik dacht, ja, ik weet het eigenlijk allemaal niet meer. De GGZ had ik geen vertrouwen in. Want ik dacht, ja, die sturen me weer door naar een volgende en dan. Dus toen ben ik gaan kijken naar, ja, wat is er nou nog meer naast de GGZ? En toen een meisje bij mijn opleiding, die had een hulphond. En ik heb eens aan haar gevraagd van, joh, hoe zit dat nou precies? Wat doet jouw hond? En toen ben ik me daarin gaan verdiepen van, nou ja, wat doet een psychosociale hulphond? Ik kende het zelf ook nog niet. En mijn droom is altijd al geweest om een hond te hebben. Ik wilde gewoon altijd een hond. Nou ja, dit was natuurlijk de ultieme uitkomst. En zo kwam ik een beetje op het idee van, oké, misschien is dit dan wat ik nodig heb. Naast mijn behandeling, want het is niet een soort vervanging daarvan, maar wel iets wat misschien kan zorgen dat die behandeling ook beter aan kan slaan.
Ja. En hoe gaat dat dan in zijn werk? Even praktisch. Nola die reageert nu op iemand die binnenkomt.
Ja.
Maar dan ga je met de hond wandelen. Of naar de supermarkt. Ja. Of de trein in. Hoe gaat het dan praktisch in zijn werk? Waar helpt de hond jou allemaal bij?
Nou, eigenlijk vanaf 8 weken kwam Nola bij mij in huis. Dus ze was echt nog een puppy. Dan de eerste paar weken is vooral heel erg wennen aan je hond. De hond moet wennen aan jou. Ook al wel de socialisatie, dus ze gaat inderdaad mee naar de markt, naar de supermarkt, dat soort dingen. En ik had een trainster vanuit mijn organisatie, die kwam bij mijn huis. Eigenlijk elke week. En die ging dan met mij bepaalde dingen oefenen. Zoals inderdaad dus naar de supermarkt gaan, met de bus reizen, dat soort dingen. Zodat Nola daaraan kon wennen. Nou, Nola ontwikkelde al heel snel eigenlijk een eigen karakter. En het werd eigenlijk... In de training werd er veel aandacht besteed aan dat ik leerde om haar gedrag goed te interpreteren. Dus als Nola iets doet, bijvoorbeeld in een supermarkt, wordt ze heel onrustig. Wat zegt het dan over mij en over hoe ik me voel en over hoe mijn spanning is? En samen met mijn trainster heb ik daar eigenlijk gewoon heel erg op ingezoomd. Zodat ik heel erg leerde van, ja, oké, waarom doet ze dat nou? Want het heeft altijd een reden. En zo heb ik dus ook eigenlijk indirect geleerd om mezelf beter te begrijpen. Want Nola geeft iets aan, dus moet ik bij mezelf nagaan. Hé, wat is dat nou? Wat gebeurt er bij mij? En wat moet ik hiermee?
Is Nola dan een hond die gedrag spiegelt? Dus bijvoorbeeld, ze gaat overal met haar neus in elke schap zitten in de supermarkt. Betekent dat dan dat er met jou qua spanning iets aan de hand is? Of hoe moet je dat dan interpreteren?
Nou, dat of er ligt iets heel lekkers in de schappen, dat kan ook.
Ja, het blijft natuurlijk een hond.
Het blijft een hond. Maar vaak is het wel zo dat als zij als het heel druk is in een winkel, of ik ben in een winkel die ik niet ken, dat vind ik heel lastig, dat Nola eigenlijk gewoon best wel vervelend gedrag laat zien. En in het begin dacht ik dan, ja, mijn hond is stuk. Ze doet het gewoon niet, ze kan het niet.
Oh.
Ja, dat zei ik dan ook tegen mijn trainster. Ja, mijn hond is stuk, ze doet het niet. En zei mijn trainster, ja, maar wat gebeurt er nou eigenlijk bij jou? En eigenlijk was altijd de conclusie, ik vind het heel spannend en Nola geeft dat aan. En op het moment dat ik daar eigenlijk bij stil ga staan, daar aandacht voor heb, dan wordt ze eigenlijk vaak ook al wel weer veel rustiger. Want mijn spanning zakt en dus die van haar.
Ja, dus wat dat betreft spiegelt ze dus wel, zeg maar, de emoties
enorm,
die je hebt.
Ja.
Nou, is er een hele mooie documentaire gemaakt over jou en over, vooral eigenlijk over Nola.
Ja.
Daar zitten heel veel schattige puppybeelden in. Dat is heel leuk om te zien. Maar wat ik me ook nog kan herinneren is een scène waarin jij enorm aan het piekeren bent. En je maakt je over heel veel dingen zorgen.
Ja.
Over als ze naar buiten gaat, of ze niet doodgaat. Of dat er kan van alles gebeuren. Mm-hmm. Het is een behoorlijk doemscenario wat zich bij jou afspeelt. Hoe ben jij jezelf tegengekomen sinds je Nola hebt?
Oh, enorm. Nou, wat ik al zei, die onvoorspelbaarheid van de wereld vind ik heel lastig.
Ja.
En als er iets onvoorspelbaar of eng of nieuw is, dan is het wel een puppy in huis. Ik had dat nog nooit gedaan, dus alles was de eerste keer. Er is niet iemand die je zegt, nou, je moet het zo doen, want voor elke hond, en het is met een baby, is dat anders. En ik moest daarin heel erg gaan leren om op mezelf te vertrouwen en erop te vertrouwen dat als ik een keuze maakte van, nou, ik zet hier de bench neer, bij wijze van spreken, dat dat oké was. Maar ook bijvoorbeeld, een puppy moet je opvoeden, je moet grenzen stellen. Ja, dat vond ik heel moeilijk. Want wat nou als ik nee zeg en zij vindt mij daarna niet meer leuk? Eigenlijk precies zoals ik dat bij mensen net zo heb. Dus eigenlijk kwam ik de patronen die ik bij mensen heb gewoon heel erg tegen, ook in de opvoeding en de opleiding van Nola. De angst om het fout te doen, om te falen, om de ander tot last te zijn, afgewezen te worden.
En gaat dat nu beter, nu ze wat ouder is, dus 2,5?
Ja. Nou ja, ik heb heel erg geleerd dat Nola echt onvoorwaardelijk is. Dat ik 100 keer nee kan zeggen of boos op haar kan worden en dat zij nergens heen gaat. Want wat ik ook doe, ja, zij vindt mij lief en zij blijft. En dat is iets heel, voor mij iets heel bijzonders, want ik kan dat bij mensen niet voelen. Maar bij Nola wel. En dat maakt het denk ik zo bijzonder dat je onvoorwaardelijkheid en veiligheid dus kan ervaren, terwijl je niet wist dat dat kon.
Ja. Is dat zelfs niet een gevoel wat je hebt bij bijvoorbeeld je relatie of bij je familie?
Nee, hoe hard het ook klinkt. Nee, omdat er altijd voor mijn gevoel iets voorwaardelijks in zit. Of er zit een bepaald wantrouwen van, oké, maar stel dat ik dit zou doen, wat doen ze dan? En bij Nola is het zo duidelijk dat het niet uitmaakt, dat zij blijft. En mensen zijn daarin toch te onvoorspelbaar.
Ja, ja. En dat vind je ingewikkeld?
Ja, vind ik heel ingewikkeld.
Ja.
Ja.
Als jij met Nola wandelt, zien mensen dan eigenlijk dat je een hulphond hebt? Of denken ze dat je dan de Golden Retriever aan het uitlaten bent?
Nou, als ze niet aan het werk is, dus geen hesje om heeft, dan is ze gewoon natuurlijk huishond. Dus dan weten mensen dat helemaal niet. Als ze wel er hesje om heeft, nou, dan zien mensen dat het een hulphond is. Maar mensen denken vaak dat ik Nola als soort van in huis heb als soort pleeggezin. Dat ik haar opleid voor iemand anders die hulp nodig heeft.
Omdat mensen niet aan jou zien dat jij die hulp nodig hebt.
Ja, ja, mensen die denken van ja, maar jij, ik zie niks aan jou. Dus hoezo heb jij een hulphond nodig? En dat zorgt ook wel eens voor ongemakkelijke gesprekken. Dat mensen dan gewoon bij het kaasschap van de Albert Heijn je vragen over je persoonlijke leven, zeg maar.
Oké, heftig.
Ja, mensen zijn gewoon heel nieuwsgierig.
Vind je dat ingewikkeld of ben je er wel oké mee?
Nou, in het begin vond ik dat heel moeilijk. Toen ze echt nog klein was. Ook mensen die er dan wilden aaien of die gewoon ineens eigenlijk bovenop er doken. Want dan moet ik dus ook mijn grenzen aangeven. Dat vond ik heel lastig. En ook het zoeken van, ja, wat deel ik dan als mensen vragen waarom ik er heb? Wat zeg je wel, wat zeg je niet? Maar inmiddels heb ik ook wel een beetje mijn weg daarin gevonden. Ik heb gewoon mijn standaard antwoorden, zeg maar. En vaak is het is een psychosociale hulphond. En ze is er voor mij ook wel duidelijk. Maar soms is het ook zoeken. Of ja. Mensen blijven doorvragen. Ja.
Ja, dat is lastig. En wat zou er gebeuren als je bijvoorbeeld Nola nu niet meer hebt?
Nou, daar wil ik het liefst niet eens over nadenken. Ik kan er ook echt niet meer wegdenken. Nee. Nou, het komt ervoor wel eens voor dat ik ergens ben. Of als ik opgenomen ben. Of als ik echt iets moet doen waar Nola niet mee kan. Of als ik iemand in het ziekenhuisport moet bezoeken. En dan voelt het vooral alsof ik een soort orgaan meestal of zo. Het is zo vanzelfsprekend
zo
nu dat zij
echt
erbij is.
Ja.
Dat het eigenlijk heel raar is als zij er niet is. En zelfs mijn omgeving vindt het raar als we ergens naartoe gaan en Nola is er niet. Want iedereen denkt de hele tijd, ja, maar waar is Nola?
Waar is ze, ja.
Als zij er helemaal niet meer zou zijn...
Dit is een vervelende vraag. Sorry, ja. De reden dat ik hem stel is zou je het op een gegeven moment ook zonder kunnen? Dat is waar ik eigenlijk benieuwd naar ben. Leert ze je ook om op eigen benen te staan?
Ja. En nee. Ja. Kijk, het is niet het doel van Nola dat ik kan leren leven zonder Nola. Dat is niet het doel. Het is het doel dat ik zelfstandig kan leven met haar. Met haar ondersteuning. Het is wel zo dat ik heel erg hoop dat ik op een gegeven moment haar niet meer nodig heb. Dat ik inderdaad de tools heb ontwikkeld, de veiligheid bij mezelf kan gaan voelen in plaats van alleen bij haar.
Dat het hesje uit kan en dat je dan nog een knuffelhond hebt.
Dat ze als huishond blijft. Of, dat hoop ik het allermeest, dat ik haar in kan gaan zetten als psycholoog, als therapiehond. Dat lijkt me heel tof om te doen.
In jouw eigen werk?
Ja. Ja, dat zou ik heel tof vinden. Maar dat is natuurlijk ook gewoon kijken hoe het loopt. Voor nu heb ik er gewoon nog nodig, maar je weet nooit hoe dat over 2 jaar is.
Ja. Ja. Een hulphond is ook duur.
Ja.
Dus het is niet voor iedereen weggelegd.
Nee. Hulphonden worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. En heel vaak ook niet door de gemeente. Dus je moet het of zelf kunnen betalen. Of zoals ik heb gedaan, een crowdfunding opzetten. En bij ons is dat gelukt. Maar dan moet je dus wel naar 15.000, 20.000 euro bij elkaar zien te krijgen.
Zo. Zou een hulphond, even los van de prijs, maar geschikt zijn voor meer mensen die tegen gewoon wel echt ingewikkelde psychologische problematiek aanlopen?
Ja, zeker. Ja. Tuurlijk niet voor iedereen. Maar ik denk wel dat een hond soms een invalshoek kan bieden die een behandelaar niet kan bieden. En inderdaad, zeker als er heel veel moeite is met vertrouwen, met voelen, met dingen opmerken bij jezelf, dat een hond heel erg kan helpen om daar die stappen in te zetten. En het wordt natuurlijk voor van alles gebruikt, van autisme tot PTSS tot depressie. Dus dat is super tof, ja.
Ja, dus het wordt ook wel veel breder ingezet.
Ja, en ik denk ook dat er is nu nog heel veel onbekendheid eigenlijk. Heel veel behandelaren weten niet eens dat het bestaat. Die van mij zeiden ook, wat wil je met een hond gaan doen? Stonden ze ook zeker niet allemaal achter dat ik deze keus maakte. Maar ik ben heel blij dat ik het gedaan heb. En ik denk ook dat als er meer bekendheid komt, behandelaren daar ook eerder zelf aan denken. Van, joh, zou dat niet iets voor jou zijn?
Ja, dus dat het meer toegankelijk wordt. Je bent afgestudeerd, psycholoog. Ja. Ben je ook al aan het werk?
Nee. Nee, ik ben in juli afgestudeerd. En op dit moment ben ik vooral druk met mijn eigen bedrijf.
Vertel, wat is dat voor een bedrijf?
Ja, mijn bedrijf heet Psychisch Gestoord Producties.
Oké, heftig.
Ja, stigmatiserende term.
Zo, ja.
En wij maken met z'n tweeën maken wij muziektheater over psychische kwetsbaarheid en de GGZ. In de hoop zo het taboe wat meer te doorbreken en het gesprek over psychische kwetsbaarheid op gang te brengen.
En wat zijn dan, waar speel je dan bijvoorbeeld over?
Nou, we hebben een voorstelling over echt de GGZ, groet uit de GGZ. Dat gaat over het leven in de kliniek, maar ook over de wachttijden, over diagnostisering, over de behandelrelatie, maar ook over hoe het als behandelaar soms kan zijn. Dat je heel erg bezig bent met de ander, maar eigenlijk helemaal niet met jezelf. We spelen over depressie en suïcide, werkdruk, maar we worden op van alles gevraagd. Dus
het zijn best zware thema's ook wel, ook suicide en is alweer wat anders dan werkdruk.
Nou zeker, maar we zien juist heel erg dat wij combineren dus humor met serieuzere sketches of serieuzere verhalen en muziek. Dat die combinatie heel goed werkt om iets heel zwaars toch luchtig te maken en daardoor wel bespreekbaar. En we hebben dus ook altijd na onze voorstellingen een nagesprek, zodat ook echt het gesprek met de zaal op gang komt. En er komt eigenlijk altijd best wel een open gesprek naar voren, ook over zware thema's, maar ook soms juist de humor van sommige situaties. Hoe schrijnend het ook is, ja, soms moet er ook gewoon een beetje gelachen worden.
Dat is ook wel belangrijk. Anders wordt het wel heel zwaar natuurlijk. Ja. En wat zijn dan scènes waar je dan... zijn het scènes die je dan echt zelf bedenkt? Of put je ook uit je eigen ervaringen?
Nee, ja, alles is gebaseerd op eigen ervaring. Dus eigenlijk de hele voorstelling is van ons. Wij zeggen ook heel vaak, ja, wij spelen niet, wij zijn. En natuurlijk, dingen zijn uitvergroot. We spelen dingen na. We leggen soms net de nadruk op iets anders. Maar alles is wel gebaseerd op onze eigen ervaringen, zowel als cliënt als hulpverlener en als naaste.
Is dat confronterend of maakt het juist makkelijker dat je speelt, dat je acteert?
Ja, allebei. Het is heel confronterend op het moment dat mensen door gaan vragen. Want dan denk ik, oh ja, nu moet ik toegeven dat dit over mij gaat. Maar je kan je altijd verstoppen achter je rol. Je kan altijd zeggen, oh, maar dat was een rol. Dat is niet echt hoe het is of dat is uitvergroot. Maar het is wel iets heel kwetsbaars wat je op het podium laat zien, omdat het allemaal echt is.
Wat is dan een scène, wil je daarover vertellen, die heel dichtbij komt bij jou? Waar je over speelt?
Denk hoor. Ja, op een gegeven moment hebben we een scène waarbij Nikki eigenlijk een soort van mijn innerlijke criticus speelt. Nikki is mijn partner met wie ik speel. En eigenlijk alles wat zij dan tegen mij zegt, dat zijn ook de gedachten die ik echt over mezelf heb. En je hoort vaak het publiek ook, oh, zegt ze dat nou echt? Ja, dat zegt ze echt. Maar omdat het in mijn hoofd vaak zo straffend en zo kritisch kan zijn, komt dat ook elke keer weer binnen, want het is echt hoe het er aan toe gaat in mijn hoofd.
Dus zij zegt hele kritische dingen tegen jou als zijnde jouw geweten?
Ja, ja.
Wat voor dingen zijn dat dan?
Ja, dat ik bijvoorbeeld dat ik niet eens mijn opleiding heb afgemaakt. Nou, inmiddels natuurlijk wel, maar dat ik nog geen baan heb gevonden. Dat, ja, vrienden, heb ik wel echt vrienden? Of vinden mensen me vooral gewoon een beetje zielig en zijn ze er daarom? Kan ik dit überhaupt wel? Wil ik dit leven wel? Want soms denk ik ook, ik wil het niet. Maar ja, dus zelfs daarin kan ik dan niet eens een keuze maken. Dus eigenlijk allemaal dingen die heel confronterend zijn, maar ook heel erg waar. En waar ook, denk ik, ook heel veel mensen mee worstelen.
Ja, het zijn hele, hele heftige vragen inderdaad. En de zaal reageert daar dan ook op.
Mm-hmm.
Ja. Wat voor gesprek heb je daarna dan? Wat zeggen mensen tegen je?
Het wisselt echt heel erg wat voor publiek je hebt. Voor de behandelaren reageren weer heel anders dan cliënten. Vaak is het veel herkenning, zeker bij cliënten. Die voelen zich heel erg erkend. Die hebben de herkenning van, ja, dit heb ik ook meegemaakt. Mensen die zeggen, oh, jullie geven woorden aan dat waar wij zelf, of waar ik zelf geen woorden voor heb, maar dit is eigenlijk wat ik bedoel. En het is zo fijn dat ik dit nu aan mijn omgeving kan laten zien, want dan snappen ze misschien een beetje hoe het in mijn hoofd werkt. Maar we hebben het ook inderdaad over, ja, jullie zeggen allemaal wat er niet goed is, maar hoe moet het dan wel? Hoe zouden wij dat voor ons zien? Wat is er nodig in de GGZ? Hoe kunnen mensen wel hun eigen pad vinden binnen het systeem dat er is?
Ja, dat is wel een goede vraag trouwens. Heb je daar wat voor antwoord geef je daar dan op? Hoe kunnen mensen hun weg vinden binnen de GGZ? Hoe kan het wel?
Nou ja, kijk, hoe mensen dat kunnen doen, weet ik niet. Maar ik weet wel wat voor mij heel belangrijk was. En dat is dat ik echt heel erg op zoek moest gaan naar wat werkt voor mij. En wat geeft mij zingeving. En voor mij was dat dus niet alleen maar praten over wat er moeilijk is of wat er lastig is, maar daar iets mee gaan doen. En op mijn manier was dat dus door middel van muziektheater. Aan mijn problemen werken door middel van een hulphond.
Mm-hmm.
En dat waren niet de dingen die de GGZ aanreikte, want de GGZ denkt in GGZ-termen. Maar wel dingen waar ik vertrouwen in had. En waarvan ik dacht, ja, maar dit raakt iets bij mij op wat anders is dan puur mijn rol als cliënt, zeg maar.
Ja, dus dat zijn echt, je moest echt buiten de gebaande paden.
Ja, ik moest echt mijn eigen pad vinden, denk ik. En dat was nodig om verder te komen. En ik ben er nog steeds niet. Als ik ben nog niet waar ik wil zijn, ik weet niet eens waar ik naartoe ga, maar ik ben wel onderweg, zeg maar. Met Nola, met mijn bedrijf. En in ieder geval niet meer waar ik was.
Nee, dus je bent en route.
Ja.
Ja. Als we kijken naar de omgeving, hè? Ik bedoel, je hebt familie, je hebt vrienden. Hoe gaan zij met jou om? En of hoe zou je willen dat ze met je omgaan?
Oh, goede vraag. Ja, het wisselt natuurlijk heel erg per persoon.
Ja. En hoe diep de vriendschap is.
Zeker. Ja, mijn partner, die is vooral gewoon heel steunend. En beste vrienden met Nola. Dat is af en toe jaloersmakend hoe goed die twee met elkaar overweg kunnen. Maar die heeft mij weer gesteund in eigenlijk alle keuzes die ik heb gemaakt. Dus
dat is jouw rots.
Ja, echt. Ja. ik zei, ik wil gaan voor dat hulphondtraject. En hij heeft me alleen maar aangemoedigd en gekeken, oké, ondanks alle barrières, hoe gaan we dit doen? En dat is super fijn. Soms is het ook in periodes dat het heel slecht met mij gaat of slecht met mij ging, dat het soms lastig is om dan, zowel in mijn relatie als in vriendschappen, dat je die gelijkwaardigheid behoudt. Mensen hebben dan heel erg de neiging om je te ontzien of voor je te zorgen.
Waardoor wat jouw kritische balans, stem zegt, hè, dat je bent zielig.
Ja, dat. Ja. Of waardoor ik juist het gevoel heb, ja, mensen moeten alleen maar voor mij zorgen. Ik ben tot last. Terwijl ik het juist heel fijn vind om iets terug te kunnen doen, ook als het niet goed gaat. Dus dat is waar we soms tegenaan zijn gelopen, maar ook waar we het over kunnen hebben. Dus dat is wel heel fijn. Ja,
heb je dan liever dat in relaties met anderen dat gelijkwaardig blijft?
Kijk, tuurlijk kan het zijn als het met mij heel slecht gaat dat mensen wat meer voor mij zorgen dan andersom. Maar ik denk wel dat uiteindelijk het mij het meest helpt als ik wel zelf de regie kan houden en zelf het gevoel heb dat ik ook nog iets toevoeg. Want als ik het gevoel heb dat ik alleen nog maar cliënt ben, dan ga ik me ook zo voelen. En daar word ik niet beter van. Natuurlijk, ik ben ook cliënt en soms gaat het heel erg kut. Maar ik ben ook gewoon nog partner, vriendin, artiest, hondenmama van Nola.
Ja, en dat wordt soms dan een beetje ondergesneeuwd.
Ja, wat logisch is, maar denk ik ook zonde. Want daardoor vergeet ik soms zelf ook dat ik meer ben dan problemen.
Ja, en mensen die luisteren en die zich misschien herkennen in jouw verhaal. Mm-hmm. En denken van, dat zijn problemen, daar heb ik ook mee te maken of daar loop ik ook tegenaan. Wat zijn tips die je voor hen hebt?
Nou, het allerbelangrijkste is denk ik wel wat ik net ook al met je zei van, zoek je eigen pad, zoek wat voor jou zingeving geeft. En ik bedoel, therapie is echt, kan heel belangrijk zijn en heel waardevol zijn. Maar zoek ook vooral naar dingen die jou een lichtpuntje geven en die je in je kracht doen staan. En voor mij is dat dus een hulphond, dat werkt voor mij. En muziektheater, ja, misschien is dat voor iemand anders tekenen, paardencoaching of bloemschikken. Ik weet het niet. Maar kijk verder dan de GGZ en dan wat het meest voor de hand liggend is.
Ja, en is dat iets wat uit iemand zelf moet komen? Of vind je dat daar de hulpverlening ook bij kan helpen door bijvoorbeeld dat soort dingen ook aan te bieden?
Nou, ik denk sowieso hè, dat het allebei is. Ik denk, als je zelf al een idee hebt wat je wil, is dat heel fijn. Maar het helpt natuurlijk als een hulpverlener dat ook aanmoedigt en ondersteunt. En dat er in een behandeling ruimte is voor iemands krachten en wat iemand wil. En alleen maar de focus leggen op alles wat niet goed gaat, is heel logisch, maar niet helpend.
Nee, dus hobby's, werk, zingeving, dat moet een veel prominentere rol krijgen. Oh, er komt even een snurk van Nola. Die is inmiddels ver weg.
Ja.
Yeah. Yeah. Hey, Danielle, je zegt ik ben onderweg. Ik ben er nog niet, maar ik ben wel onderweg. Heb je voor jezelf duidelijk waar je naartoe wil? Of is dat niet belangrijk en gaat het om de route?
Dat zeggen ze wel altijd, hè?
Ja, dat is zo'n gezegde, ja. Beetje cliché.
Ik denk een beetje van allebei. Ik weet vooral dat ik niet terug wil. Dat ik verder wil. Ik weet niet hoe. Want ik doe ook maar wat, elke dag. Ik weet het nu ook nog steeds niet. Heel vaak mensen zeggen, oh, maar je hebt nu je eigen bedrijf. Jij weet nu hoe het werkt. Je bent dan hersteld. Je doet allemaal hele mooie dingen. En dat klopt. Maar nog steeds heb ik geen idee. Ik doe maar wat. En de ene dag gaat dat beter dan de andere dag. Ik wil verder met mijn bedrijf. Ik wil meer theater maken, inspireren, verbinden. Maar ook echt aan de slag als psycholoog, zodra er ruimte voor komt. En ik denk juist dat die combinatie van die rollen heel mooi is.
Ja, ga je dan je eigen ervaringen ook inzetten in je werk als psycholoog? Of ben je daar nog niet helemaal over uit?
Nou ja, ik denk, natuurlijk als Nola erbij is, dan weet je automatisch, hé, daar is iets aan de hand. Wat ik het liefst zou willen is dat ik het in kan zetten zonder het te hoeven benoemen. Ik wil niet benoemen of hoeven benoemen dat ik een probleem, dat ik ervaring heb. Ja. Maar ik wil wel dat mensen voelen dat ik snap wat ze zeggen. En niet omdat ik dat zo geleerd heb, maar omdat ik weet hoe het is. Maar ik vind niet dat ik daar voor mezelf een naam op hoef te plakken.
Mensen voelen het natuurlijk ook wel, hè? Als je, mm-hmm. ze zien het wel als iemand een verleden heeft of iemand iets meegemaakt heeft. Of in ieder geval, ja, dat vaak voelen mensen dat haarfijn aan.
Ja, yeah. Ja. Yeah.
En in ieder geval met Nola aan je zijde,
ja,
toch?
Dat sowieso.
Dankjewel, Danielle, voor je tijd en je mooie verhaal.
Yes, graag gedaan.
En succes met alles.
Dankjewel.